Ik kijk op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Die hulp komt er voor mij van God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij laat je niet struikelen over je voeten. Je bewaker zal niet indommelen. Kijk maar, indommelen en slapen doet hij niet, de bewaker van Israël. God is je bewaker. Hij is je schaduw aan je rechterzijde. Overdag zal de zon je niet steken en 's nachts doet de maan je geen kwaad. God zal je beschermen tegen alle kwaad. Hij wil je ziel bewaren. Hij beschermt je gaan en staan, nu en tot in eeuwigheid. En hij schenkt jou, hij schenkt ons, genade en vrede, door Jezus Christus, zijn Zoon. Hij blijft bij je in zijn geest. Amen. Welkom, ook van mijn kant. Zomerontmoetingsdiensten, ik denk dat ik een beetje een brugje maak, zeker aan het begin van de dienst, tussen zomerontmoetingsdiensten en toch weer het normale seizoen, dat bijna van start gaat. De bekende aanvangswoorden, foto en groet, die lijken haast wel een beetje op mijn samenvatting van Psalm 121, als je goed geluisterd hebt. Dat zit er bijna helemaal in. Niet verbazingwekkend, omdat Psalm 121 een van de pelgrimsliederen is. En wie als pelgrim naar de tempel wilde, die moest de berg op naar Jeruzalem. Een beeld wat je veel terugvindt in de Bijbel. God is ergens op een berg te vinden. Een pelgrim wilde ook niet struikelen. Een bekend verschijnsel bij bergwandelaars als ze moe worden. Ze kunnen struikelen over hun eigen voeten. En pelgrims wilden het ook het liefst veilig zijn. Voor de zon als die brandt. Voor de maan waar allerlei rare ideeën bij hoorden, wat de maan wel niet allemaal voor slechts kon betekenen. En dan ben je als pelgrim blij dat God je schaduw is aan je rechterhand en als behoeder voor het kwaad bij dag en nacht. Een prachtige tekst, dus ik had zoiets van daar begin ik mee. En een zomerse dia die erachter stond van de bergen in Italië. Ik heb ook voor deze tekst gekozen vanwege één zin die aansloot bij onze dienst van 30 juni. Waar ik sprak over David, die vertelde, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. En in Psalm 121 staat, God wil je ziel bewaren. Nou, is mooi dat je die twee kunt combineren. Een rustige ziel en God die je ziel bewaart. Ik zei al, ook nog een beetje vakantie. De tekst kwam in me op toen ik van Iluka hoorde dat hier in Elim op 4 augustus het lied op bergen en in dalen gezongen zou worden voor alle vakantiegangers. We stonden in Italië op het balkon en zagen voor ons de bergen waar je zo mooi kunt wandelen en je soms ook zo dicht bij God kunt voelen. En mocht je niet direct aan God denken, dan word je er wel aan herinnerd daar. En daarom wil ik een paar foto's laten zien vanaf ons balkon daar. En dit is de eerste. Als wij op het balkon zitten, dan zien we deze klokkentoren altijd. Het staat niet zo ver van ons af. En we horen hem ook, ik zou niet weten hoe vaak per dag, want elk uur klinkt hij, elk half uur klinkt hij. Dat gaat 's nachts ook door. En bovendien worden er tussendoor allerlei katholieke wijsjes opgespeeld, die ook op gezette tijden erdoor klinken. Dus dan zie je dit wel. De tweede dia, een beetje vanuit een andere hoek genomen, maar vanaf het balkon zien we ook het dorpje wat daar in de verte ligt. En dan vooral de kerktoren. Dus de kerktoren van Albogno, waar de familie Ravelli van Ria vandaan komt oorspronkelijk. En die zien we dus ook altijd. En als je dan nog niet zeker weet dat er kerkelijke dingen zijn in Italië, dan kun je het zien aan de volgende dia. Want dit is 's avonds, je ziet het dat de maan schijnt. Maar je ziet ook nog een klein beetje licht aan de zijkant. Die dia is niet zo duidelijk. Maar dat is het kruis wat bovenop de Pizzo Ragno staat, de berg die het hoogste top is in het dal. En je kunt eigenlijk, s'nachts, waar je ook bent in het dal, kun je dit licht van het kruis kun je ook nog zien. Dus wat dat betreft, God is bij je dag en nacht. Als wij daar zijn, dan gaan wij eigenlijk ook altijd zelf een eerste pelgrimstochtje maken door naar de kapel van de familie te lopen, een klein kapelletje in de bergen. En daar komen we ook dingen tegen. Dit is het eerste wat we tegenkomen, altijd. Het kerkje van Sagrogno. En hier steken we ook altijd het eerste kaarsje aan van de vakantie. Soms doen we het ook wel vaker, maar deze heeft ook een speciale betekenis voor ons. Daar zal ik nu verder niet over uitweiden. Maar je ziet ook andere dingen onderweg. Bijvoorbeeld deze. Maria beschut voor de zon met een plantje erbij. En als we weer wat verder lopen bij een brugje, Maria met een rozenkrans om, bloemetjes erbij. En dan uiteindelijk als we weer verder lopen, komen we uiteindelijk door het dorpje Albogno bij dit kleine kapelletje wat in 1670 door de familie Ravelli daar is neergezet. En wat nog steeds onderhouden wordt door de familie Ravelli uit Nederland. En ieder jaar dan maken we hier ook altijd het grasveld schoon, want dat staat dan zo hoog vol met varens en zo. En op die manier beleven we dan onze eerste vakantiedag meestal. En dan merk je dat ook daar God steeds wel in terugkomt. Nou, in de schriftlezing en de verkondiging zal ik nog wat verder op ingaan. En we vieren vandaag dus ook het avondmaal. We zingen nu eerst nog een lied als inleiding op ons gebed. En dat is het lied God vol gegeven, vergeven. Een bekende melodie, wat een minder bekende tekst, denk ik. Ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Heer, we zingen, leer ons weer bidden tot u. Niet dat we dat niet kunnen of willen, maar soms moeten we wel heel erg zoeken om woorden te vinden. Omdat er zoveel dingen passeren in ons leven, in deze wereld. Zoveel dat het ons duizelt van alle indrukken in ons hoofd en ons hart. Leer ons vertrouwen op u. Leer ons geloven dat u onze ziel wilt bewaren. Leer ons u te vragen om ontferming. Over onszelf, over onze naasten, over deze wereld. Leer ons vertrouwen dat u ons gaan en staan beschermt. Van nu aan tot in eeuwigheid. Deel uw liefde met ons, ook in deze dienst. Amen. Ik heb gekozen voor een schriftlezing waarin Jezus en zijn volgelingen, al of niet als pelgrims, want dat vermeldt Johannes er niet bij, naar Jeruzalem geweest zijn. Als ze teruggaan naar Galilea, dan gaan ze door Samaria en daar ontspint zich een bijzonder gesprek wat ik voorlees uit Johannes 4. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën, nou moet ik even kijken of ik het goed doe. Want ik heb hier een andere Bijbel dan ik gewend ben. Ja, toch wel. Ik lees het even van de PowerPoint, dat is beter. Dit zijn ook hele kleine lettertjes. Toen Jezus hoorde dat aan die fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Liet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe komt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Tot zover de schriftlezing. En als antwoord zingen we Gij die mij kent.
Yeah.
één ervaring over ons wandelen in de bergen heb ik nog niet genoemd vanmorgen. Als wij wandelen ontmoeten we regelmatig mensen onderweg die ons niet alleen groeten, maar ook heel vaak de vraag stellen: daar dove zij, e die dove vai. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Op het eerste gezicht soms een beetje een onzinnige vraag. Want als je op een smal bergpad loopt, dan ga je naar boven of je gaat naar beneden, want veel meer mogelijkheden heb je niet. Maar eigenlijk gaat die vraag daar ook niet over. Uit ervaring hebben we geleerd dat mensen die je zo aanspreken niet verlegen zitten om een praatje. Ze hebben immers allang gezien wat je aan het doen bent. Je hebt je rugzak, je hebt je wandelstokken enzovoort, noem maar op. Dus dat is het niet. Het heeft meer een vorm van oprechte belangstelling die ook verder gaat dan hun eerste twee vragen. De vraag eronder is: wie ontmoet ik hier? Wie zijn deze mensen? Dat is een beetje anders dan wij in Nederland gewend zijn. Zeker in de grote steden, daar loop je elkaar voorbij. Soms zelfs zonder elkaar aan te kijken en zeker niet met nog een groet of iets dergelijks. En meestal ontspint zich dan op die wandeling een korter of een langer gesprek dat vaak ook wat dieper gaat dan die eerste vragen. En soms loop je ook wel samen een stukje verder op de weg, al pratend, of je eet of je drinkt iets samen. En dat hoor je ook wel vaak van mensen die bijvoorbeeld de Camino lopen naar Santiago de Compostela. Je loopt eigenlijk nooit alleen, want er zijn altijd wel mensen onderweg en daar praat je wat mee en die ontmoet je en dan hoor je mooie verhalen. Als rechtgaarde Nederlanders moesten wij daar wel heel erg aan wennen. Het zit niet zo ingebakken in onze volksaard, dus je groet vriendelijk en je verwacht niet dat er nog wat achteraan komt. En het bijzondere is ook wel dat je ook niet met argwaan bekeken wordt, omdat je een buitenlander bent. Er wordt gewoon contact gezocht, van mens tot mens. Ik stel me zo voor dat dat misschien ook wel zo geweest is met de pelgrims die in Psalm 121 genoemd worden op weg naar Jeruzalem. Misschien wisten ze van elkaar wel dat ze naar Jeruzalem gingen, maar dan vraag je het gewoon even om contact te zoeken. Maar je moest wel die berg op, je moest ergens naartoe. Waar kom je naartoe? Waar ga je vandaan? En als je voldoende herkenning hebt, loop je samen verder. Gezellig en misschien ook wel veilig. Jezus was niet onderweg als pelgrim naar Jeruzalem, maar hij liep juist in tegengestelde richting, van Jeruzalem naar Galilea. Hij liep ook niet alleen, maar was onderweg met zijn volgelingen. En misschien hadden ze wel de pelgrimsreis naar Jeruzalem gemaakt. Ik zei ze straks al, Johannes vermeldt dat er niet bij, valt plom verloren in het verhaal. En zijn ze nu onderweg naar huis. In het gedeelte dat we lazen was Jezus even alleen, zittend bij een put, een wat koelere plaats. De leerlingen waren onderweg naar de stad om eten te kopen. En het was ook niet zomaar een plek, het was de put, de bron van Jacob. Jacob had de bron geslagen en het eerste stukje beloofde land van Israël, wat in het bezit kwam van Jacob. Eigenlijk dus wel een hele bijzondere plek. En dan komt er ook een heel bijzonder gesprek met de Samaritaanse vrouw. En eigenlijk is het best wel vreemd wat er gebeurt, want dat stond ook al in de schriftlezing. Het was niet gangbaar dat Joden met Samaritanen in gesprek gingen. Het liefst zelfs niet door Samaria reisden. De pelgrims gingen ook vaak met een bocht om Samaria heen om naar Jeruzalem te trekken. Je zou zeggen, waarom in vredesnaam? Want dan moet je ook nog een heel eind om lopen. Maar het idee van, ja, die Samaritanen, het is allemaal wat import. Het zijn Joden die toch niet helemaal zijn zoals wij zijn. En ze hebben ook nog hun eigen heiligdom en ze gaan ook nog vreemde goden vereren. Daar moeten we ons maar niet mee inlaten. Dus dat was al niet gangbaar. Bovendien was het ook niet gangbaar dat een man een vrouw aansprak als haar eigen man er niet bij aanwezig was. Het was ook niet wenselijk dat een rabbi zomaar in gesprek ging met een vrouw. En zeker niet met een vrouw die veracht werd door haar stadsgenoten, omdat ze onderaan de maatschappelijke ladder stond vanwege een losbandig leven. Ze komt niet voor niets op het heetst van de dag naar de put. Deze vrouw zonder naam moet zich dus op zijn minst onbehagelijk hebben gevoeld te worden aangesproken door deze eenzame, vreemde Joodse man, zo op het oog ook nog een rabbi, en dan ook nog op deze plek buiten de stad. Wat moest hij wel niet van haar denken? Wat moest hij wel niet van haar willen? En zij van hem? En hoe zou deze rabbi haar beoordelen? Want uiteraard wist ze dat hun geloof wat afweek van het Joodse geloof. Wat moest je daarmee? Als zich een kort gesprek ontspint rondom water en levend water, blijkt dat ze niet direct snapt wat Jezus bedoelt. En daarom wordt het bijna een spel van vraag en antwoord. Ik weet niet of jullie de website gelezen hebben, maar daar heb ik het gehad over dat spel van vraag en antwoord. De vrouw is recht door zee in haar antwoorden en ze is wel ontvankelijk voor een gesprek. Alhoewel het in eerste instantie erop lijkt dat ze echt langs elkaar heen praten. Dat blijkt vooral wel uit haar vragen. Water? Dat vraagt u een Jood aan mij, een Samaritaanse vrouw? En heer, u hebt niet eens een emmer en de put is diep, hoe wilt u dan aan levend water komen? Het verschil tussen lichamelijke en geestelijke behoefte dat Jezus bedoelt, ontgaat haar totaal. Maar ze is wel nieuwsgierig naar dat wonderwater van die man. Steeds voordat ze dat zou kunnen krijgen. Dan hoefde ze nooit meer op het heetst van de dag naar die put. En dan zou het toch prachtig zijn, want dan hoefde ze ook nooit meer dorst te hebben. Of zou deze man haar voor de gek houden? Er is nog niet echt sprake van een ontmoeting. Daarom gooit Jezus het over een andere boeg. Hij heeft haar situatie en ook haar vragen en antwoorden goed ingeschat. Maar gaat daar niet verder op in. Hij vraagt haar haar man te halen en terecht zegt ze, die heb ik niet. Ze heeft niet zo'n nette relatie als andere vrouwen. Die 's morgens vroeg bij de bron komen en zo'n relatie heeft ze ook nooit gehad. Haar dorst naar liefde en acceptatie maakte dat ze steeds weer haar heil zocht bij een andere man. Daarom is haar antwoord, ik heb geen man, een logisch antwoord. Jezus had het al begrepen uit haar houding en uit het late tijdstip van de dag dat ze bij de bron kwam. Maar hij respecteert haar antwoord, zonder oordeel. Hij wil haar immers niet afbreken, maar juist haar hart in geloof in God en zichzelf oproepen. Of in psalmwoorden, hij wil haar ziel tot rust brengen en bewaren. Hij weet wie ze is, waar ze vandaan komt, maar accepteert haar van mens tot mens. Jezus heeft, door zo met haar in gesprek te gaan, een heleboel tegenstellingen op. En geeft haar daarmee levensruimte en vrijheid van leven. Die ze al een poos moest ontberen. Hij legt de tegenstellingen in haar leven niet onder een vergrootglas, maar zoekt juist naar verbinding, waardoor ruimte en leven ontstaat. Het levend water kan gaan stromen. En zij herkent in Jezus meer dan het gewone. Deze man moet wel iets van God hebben. En dat uit ze ook. U bent een profeet. Tegenwoordig zouden we zeggen, ze kwam tot bekering. Verderop in het verhaal laat ze haar kruik met water bij Jezus staan en vertelt in de stad dat ze de Messias ontmoet heeft. En na ontmoetingen met Jezus komen er nog veel meer mensen tot geloof. Misschien ligt daar ook wel een beetje de kruk van de ervaring van Ria en mij in de bergen. Als je elkaar ontmoet vanuit oprechte belangstelling, ontstaat er ruimte en verbinding. En kun je elkaar herkennen in de antwoorden die je elkaar geeft. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Vragen waar je in het dagelijks leven niet altijd voor open staat. Soms zijn er situaties of fases in je leven dat je amper voor anderen of voor een boodschap, mening of overtuiging open kunt staan. Dan heb je al meer dan genoeg aan jezelf. Dan zit je niet te wachten op discussies, tegenstellingen, ruzies, scherpe kantjes. Dan heb je veel meer aan iemand die je deze vragen stelt. En misschien ook aanvult. met vragen als, kan ik je ergens mee helpen? Wat heb je nodig om weer verder te kunnen in je leven? En dan ontstaat er een serieuze ontmoeting met elkaar. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Vragen die in feite ook steeds wel vanuit de Bijbel aan ons gesteld worden. Vragen waar je vanuit je geloof ooit antwoord op hebt gegeven in je doop. Vragen die steeds opnieuw naar boven komen, omdat je leven altijd weer verandert. Omdat de wereld om je heen voortdurend in beweging en in verandering is. En omdat je alleen maar antwoord kunt geven voor dit moment in je leven. Op latere momenten in je leven moet je de antwoorden daarom misschien wel opnieuw formuleren. Als je je geaccepteerd weet door jezelf, door medemensen en door God, zul je ook steeds weer goede antwoorden vinden. Het is waardevol als je elkaar steeds weer die vragen durft te stellen, vanuit oprechte belangstelling, vanuit de achtergrond dat je welkom bent bij die ander. Vragen die ook wel verbonden zijn met het avondmaal naar mijn idee. Met dat verschil dat je hier eigenlijk al die vragen ook al voorbij bent. God weet wie je bent. Weet waar je heen gaat. Weet wat je bezighoudt. En accepteert je volledig zoals je op dit moment bent. Daarom mag je ook steeds opnieuw zonder schroom positief antwoorden als je uitgenodigd wordt om aan tafel te komen en deelgenoot te worden aan het sterven, opstaan en leven van Jezus. Want ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, waar je gaat, voor ieder van ons is er plaats aan deze tafel. Voel je dus straks welkom. Amen. Dankjewel Hans. Mooi op bergen en in dalen. Dus het cirkeltje weer rond. En riep ook even een beeld op die mij droeg op adelaarsvleugels. Wij zagen op een gegeven moment, zagen wij een heleboel arenden boven in de lucht. Die met elkaar zweefden in, of ze nou vliegles aan het geven waren, ik weet het niet. Maar toen kwam het lied ook even naar boven. Dus heel mooi. Wij zingen als inleiding op de avondmaalsviering, zingen wij nog een lied. Wat ergens aan het begin van het jaar al eens een keer, meer dan één keer gezongen is. Omdat ik zei, van dat moeten we eigenlijk toch een keer goed leren. Want het is een prachtige tekst, maar het is ook nog een hele mooie melodie. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Dat is ook een prachtig filmpje van op YouTube. Maar ik had zoiets van, ik zet hem er gewoon weer in. En zelfs ook al zou het wat krakkemikken gaan, is ook niet zo mooi. Laat de tekst en de melodie gewoon toch lekker op je inwerken, want het is een prachtig lied vlak voor het avondmaal. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Uit de verkondiging en het lied is natuurlijk al duidelijk genoeg geworden dat jullie welkom zijn hier aan de tafel van de Heer. Avondmaal vieren, samen delen van brood en wijn als teken van de aanwezigheid van Jezus in ons leven. Een teken dat soms maar amper te begrijpen en te ontvangen is, maar dat ons desondanks met God en elkaar verbindt in zijn werkelijkheid. Wat mogen we blij zijn dat dit teken ons gegeven is, waardoor we steeds opnieuw ja kunnen zeggen tegen God en tegen elkaar. En zo willen we het ook vieren vandaag. En ik begin met de woorden uit 1 Korinthe. En dan moet ik weer even zoeken. Als je Johannes zoekt, vind je het niet, hè? Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Ik wil Cor vragen om een inleiding te geven voor het brood.
Meestal spreek ik dan gewoon uit mijn hoofd een gebed uit. Maar voor vandaag heb ik iets anders bedacht. Wij lezen thuis uit dit dagboekje van de broedergemeente. Goede woorden, en Galina zou zeggen, zonder stampen. En in de maand juli kwamen wij twee teksten daaruit tegen die volgens mij wel een keer uitgesproken mogen worden bij het avondmaal. Eén is van Paul Gerhard. Hij heeft zelfs zijn zoon gegeven, prijsgegeven aan de dood. Enkel opdat ik zou leven, ging hij in de diepste nood. O, gij rijkdom van genade, bron van leven, sterk en rein, hoe zou ooit dit zwakke brein uw laatste diepten raden? Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.
Mooie tekst. En het zegt ook iets over de dood, maar tegelijk ook over het leven en over de rijkdom. De rijkdom die we ook mogen hebben als we samen het brood breken en delen. Heer, dank u wel dat we steeds opnieuw het brood mogen breken en daarbij mogen denken aan het offer wat u gegeven hebt, maar ook het leven wat u ons steeds opnieuw geeft. Heer, zegen dit brood aan ons. Amen. eten we samen het brood van de Heer. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. En zo nemen ook wij de beker en schenken we de wijn die ons leven wil brengen. Die ons het verbond met God duidelijk maakt. En door het drinken van de wijn mogen we ook opnieuw ja zeggen tegen God. Heer, dank u wel dat u dit brood voor ons gezegend, deze wijn voor ons gezegend hebt. En Cor, ik wil jou niet de tekst onthouden, dus ik zet de beker nog even weer neer.
Uit hetzelfde boekje een tekst van Ad den Besten. Gij zijt het water ons ten leven. De bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven. Zijn doorgebroken in de tijd. O gij die als een bron ontspringt, in elk die tot u komt en drinkt.
Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Amen. Moment van delen. Fijn dat jij er bent, Bert. Voor de eerste keer in je pensioentijd. Heel mooi dat je erbij kunt zijn vanmorgen. Is er iemand? Mag ik je de microfoon geven?
Dat eerste lied wat we zongen, ik weet het woorden natuurlijk niet precies meer, maar voor de namen die je bij de doop bedenkt, en daar kun je natuurlijk een heleboel bij bedenken, maar ik dacht ook even een beetje aan de ouders en familie en noem maar op. En vorige week hadden we familiedag en dat was altijd een vrij grote club. En we waren nu wat uitgedund door allerlei omstandigheden. En corona kwam nog even twee bederven, zeg maar, vlak voor die tijd.
Ja.
En nou, daar moest ik even aan denken. Dat je in de loop van de tijd de dingen voorbij gaan. De dingen die er waren van jezelf, van je familie. En dat je dan toch nog dankbaar bent voor dat kleine clubje wat er wel zat. Ook allemaal met hun gebreken. Twee mensen uit de andere familie van mijn schoonzus in een rolstoel. Een paar uren ervoor hebben moeten reizen. Even een paar uurtjes daar kunnen zijn. En weer terug. Maar het toch doen. Ja. En dankbaar zijn voor dat wat er nog is.
Mooi. En dan wordt het ook een mooie ontmoeting. Rins, kom ik zover? Ja, hè?
Misschien kan Cor nog even toevoegen van de fiets. Want dat heb ik verleden week gevraagd. Dat zal je vanmorgen afkondigen.
Een nieuwe mededeling, Cor.
Ik ben het waarschijnlijk helemaal kwijt, Rins. Want ik heb geen flauw idee wat je bedoelt.
De soepfiets, sorry.
Oké, ja. Dat komt over 14 dagen in de schakel. Ik dacht dat jouw fiets gestolen was. En ik zag er straks hier toen we aankwamen rijden een hele bijzondere fiets in de rek staan. Dus als jij nu praat over fiets, dan heb ik hele andere associaties dan over de soepfiets. Maar ik zal het kort vertellen. Toen ik de opbrengst van de collecte voor de soepfiets wilde overmaken naar de rekening van het Leger des Heils, kwam ik daar een heel gestructureerde pagina tegen op hun website over: wil je voor dit doel iets geven, dan moet je hier klikken. Wil je voor dit doel iets geven, moet je daar klikken. Als je meer keren wilt doneren, moet je daar klikken. En toen dacht ik, nee, ik wil gewoon geld overmaken voor die soepfiets. Maar dat kon dus eigenlijk niet. Toen heb ik voor de zekerheid een mailtje gestuurd naar het Leger des Heils om uit te leggen dat wij een gezamenlijke kerkdienst hadden gehad met collecte van €150. Maar dat die website zo gestructureerd is dat ik niet weet waar ik het naar over moet maken. En toen kreeg ik een heel vriendelijk bericht terug met dank van een kapitein die daar bij het Leger des Heils ons hartelijk bedankt voor de opbrengst van de soepfiets. Voor de collecte voor de soepfiets. En hij vertelde er ook bij, hij schreef er ook bij waar de soepfiets allemaal goed voor is. En toen dacht ik, nou oké, ik vertelde dat, maar de opbrengst was €150 en de Leger des Heils is er heel erg blij mee. Dat moet ik nog wel even vertellen, Rins. Ja, dankjewel dat je me eraan herinnert. Hele andere associatie, omdat ik het allemaal van me afgeschreven had in een stukje wat in de komende schakel komt, was ik het ook uit mijn gedachten kwijt. Dankjewel.
Dat is ook goed, zo vlak voordat je op vakantie gaat, dat het uit je hoofd is, hè? Dacht ik. Maar mooi dat het geld toch goed terechtkomt. En jammer dat het even wat... Nee? Oh, een onderonsje.
Galina vraagt aan mij, wanneer ga je met de collectezak rond?
Ah, nou, daar komt nog gelegenheid voor, hoor. Ja. Was er verder nog iemand die nog iets wilde delen?
Ik moest even de route doorbrengen van de team. Ja. Ik heb mij aangewezen, Cor is daar iemand
Mooi. Mooi.
Ja, maar ze hoeft nu nog maar eens in de 14 dagen te komen.
Ja, ja, dus het gaat de goede kant uit. Moet ik het nog herhalen voor iemand? Nee? Oké. Dan stel ik voor dat we zo direct samen gaan bidden. En ik stel voor om een stil gebed te doen, zodat iedereen wat hij zelf op zijn hart heeft in ieder geval ook kwijt kan. En misschien niet hardop wil zeggen hier, als er iemand behoefte heeft om hard op te bidden, is dat ook goed. Ik sluit het in ieder geval af met een gebed. Ja, laten we samen gaan bidden. Heer, dank u wel dat we hier zo in stilte bij elkaar kunnen zitten. Gewoon even stil zijn voor u en dat wat er in ons leeft voor u kunnen brengen. Heer, er speelt veel in deze wereld waar mensen soms andere mensen niet eens als mens zien, maar gewoon als iets wat uit de weg moet. Heer, en dan is het fijn dat je mag ontdekken dat u ons aan wilt zien als persoon. Dat we ook elkaar aan mogen zien als persoon. En dat we daarin mogen ontdekken dat er meer is dan het gewone. Dat het leven gevuld kan worden met liefde, met vrede, met blijdschap. En dat je dat ook samen kunt delen. Heer, help ons dat te doen in onze eigen omgeving. En geef mensen die daartoe de macht hebben, de wil en de moed om dat in een groter geheel te doen. Dank u wel dat we zo iedere zondag bij elkaar mogen zijn, dicht bij u mogen komen. En wilt u ons nabij zijn in alle wegen die we gaan, ook als gemeente. Dat vragen we u om uw wil alleen. Amen. En dan komt nu het collectelied, Galina. ik wil jou van harte dienen. En ik heb het ook een beetje gekozen omdat daar de tekst in zit. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar, hou vast. Nou, ik denk dat we dat vooral maar moeten vasthouden ook. Het collectelied dus. een mooi beeld. Met een bloem kun je veel zeggen. En soms is een bloemetje aan iemand geven al bijna een zegen. Wij mogen hier ook altijd vandaan gaan met de zegen van God. En dat is toch eigenlijk wel mooi dat dat iedere keer opnieuw kan. En ik wil hem dus ook graag uitspreken. Ik wil jullie vragen om daarbij te gaan staan. En daarna zingen we nog Wij reizen met elkander. Ga straks van hier in de zekerheid dat God met je meegaat en jou zijn vrede en liefde schenkt, die alle vrede en liefde op aarde overstijgt. Hij zal je ziel bewaren en je gaan en staan beschermen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.